Geliefde gemeente, onze overdenkenis, de prediking, het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Daar gaat het over in zondag 43, vraag 112. Wat wil het negende gebod? Het antwoord luidt dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn, niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaat en bevorderen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Wij letten op de vreugde der wet. In de eerste plaats letten wij op het schennende woord. In de tweede plaats op het vlees geworden woord. En in de derde plaats op het hebende woord. Het schennende woord. Het vlees geworden woord. En het hebende woord. Ik denk dat u hetzelfde ziet als ik. Als je zo het zonnetje ziet schijnen. Heb ik geen last van trouwens, dus de koster hoeft zich niet ongerust te maken. En je ziet dan daarbij die twee lampjes. Wat is dat dan onbetekenend? En nou hangen ze nog niet eens in het volle licht. Maar als je ze werkelijk in een zonnestraal zou hangen, dan zou je ze geen eens meer gewaar worden. Dit licht en het licht van de zon. Wat betekent alle licht? Bij het licht van de zonne der gerechtigheid. Dat valt ten eenenmale uit. Wat betekent alle ingebeeld licht? Bij het gebod dat een lamp is, omdat het licht van Gods wil is, wat ons daarin bestraalt. Hoeveel gaat dat alles, het onze, te boven? En wat zijn wij nietige schepselen, want in dat licht zie je de tegenstelling. Donker en licht, zwart en wit, wat zie je dat dan duidelijk? Wat is dan ook onze hoop? Een hoop, de hoop van ons is dat wij in het licht van zijn aangezicht mogen leven en sterven. En dat dat licht zichtbaar wordt en ons licht hoe langer hoe meer uitdoven. Opdat wij door zijn licht het licht zouden zien. Het negende gebod is ook een licht. Een lichtende lamp. Het komt niet voort uit wat mensen hebben aangestoken en ontstoken. Maar het komt voort uit God die een licht is en gans geen duisternis is in hem. Dat gebod dat ten leven was, dat is ons ten dode bevonden. Niet vanwege de onvolmaaktheid van het gebod, maar omdat het in ons vlees krachteloos is. Het gebod, ook het negende gebod, is heilig, rechtvaardig en goed. Maar wij hebben niet de mogelijkheid om dat gebod werkelijk uit te leven. Zo is dan de prediking van het gebod in de catechismus niet een doel op zichzelf, opdat wij daaraan zouden meten hoe ver wij al zijn of hoe weinig wij al op weg zijn. Maar het dient daartoe, opdat wij hoe langer hoe meer de reinigmaking en de zaligheid onze zielen zouden zoeken in de Heer Jezus Christus. Opdat wij zouden delen in die vreugde der wet, die in het binnenste van zijn ingewand is, die hij heeft gedragen en gedaan. Wat wil dat negende gebod? Het negende gebod heeft in de eerste plaats betrekking op de rechtspleging. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. In dat woordje getuigenis zit het woord getuige. En een getuige komt vooral voor als het gaat over de rechtspleging. In het begin van de geschiedenis van Israël weten wij dat het recht werd uitgeoefend voornamelijk door de oudsten. Dat er mannen zijn aangewezen die de plaats bekleden van rechters, die uitspraken deden, ook al in Mozes' tijd, omdat hij het alles niet aankon, zodat als iemand enige zaak had met zijn naaste, dan konden ze daarvoor terecht bij die aangewezen. De moeilijkere zaken gingen hoger op. Later kreeg je de rechtspraak in de vorm van priester, hoge priester en koning. De hoge priester die kon recht spreken over allerlei zaken van de wet, van reinigingen, van heiligingen enzovoorts. De koning sprak ook recht in de moeilijke zaken. Overigens werden er in de dorpen en steden in Kanaan rechters, meestal oudsten, uit een bepaald geslacht aangewezen om de rechtszitting te organiseren. Dat vinden wij al bijvoorbeeld in de tijd van Rut. Er was toen nog geen koning. Maar toch merk je uit het verhaal dat Boas de oudste bij elkaar roept in de poort, om getuige te zijn van wat zich tussen hem en die andere losser afspeelt. En om daarin overtuigd te worden van het recht dat hij Rut de Moabitische tot vrouw wilde nemen. In de wetgeving werden er waarschuwingen gegeven ten aanzien van het getuigenis afleggen. Ik geef u een paar dingen daaruit. Doordat die rechtspraak vooral in het begin die rechtspraak zo onderop begint, bestond het levensgrote gevaar dat mensen elkaar vals zouden beschuldigen. Een vonnis of een uitspraak werd gedaan op grond van wat twee of drie getuigen zeiden te hebben gehoord of gezien. De aangeklaagde mocht eventueel ook mensen, advocaten had je niet, mensen oproepen die eventueel het tegendeel zouden kunnen bewijzen. Maar de klemtoon viel op wat de getuige, de aanklager of de aanklagers hadden gezien en gehoord. Stel nou voor dat die mensen, dat er mensen waren die een hekel hadden of een haat tegen de naaste. En ze zouden een complot smeden. En ze zouden zeggen: zullen wij samen getuigen dat wij hem hebben horen vloeken? Of dat wij hem hebben zien hoereren, echt breken? Of zullen wij hem aanklagen dat wij hem op de Sabbat hebben zien werken en dingen doen die verboden zijn? Stel nou voor dat zoiets gebeurt. Daarom had God dit gebod ook wijder omkleed en omgeven met de waarschuwingen. Denk erom. Denk erom dat je geen vals getuigenis geeft. Denk erom, rechters, dat je niet gaat staan aan de kant van de leugenachtige lieden. Aan de kant van de ijdele lieden. Denk erom, getuigen, want Gods ogen doorlopen de ganse aarde en hij haat het vals getuigenis. Als tijdens de rechtszitting uitkomt dat je vals getuigt, dan krijgen jullie de straf die je gedacht had dat de ander zou krijgen op grond van jullie getuigenis. God, dat kun je merken, heeft er altijd zwaar aan getild, aan de waarheid. God verafschuwt het buigen van de rechtspraak door middel van geld, invloed, vriendjespolitiek, lastering en noem maar op. O, God vertoont zich vreselijk over deze zonde. En van deze zonde, dat schennende woord, van deze zonde
valse getuigen. Is het ook dat God gezegd heeft, van al die bomen mag je niet eten, behalve van die ene boom? Vals getuigenis. God weet dat ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Vals getuigenis. En de mens heeft dat leugen getuigenis geloofd. Hij heeft het naar zich toegehaald. En daarmee heeft hij de waarheid verloochend. En is in een stroom van ongerechtigheden terechtgekomen. Een stroomversnelling. Wij ook. Niet alleen Adam, Eva. Maar je ziet door de hele Bijbel heen. Die ontzaglijke strijd om de waarheid. Je ziet de duizenden slachtoffers van de leugen. Ja, samenvattend, gepersonificeerd in die Naboth, die daar door valse getuigen wordt beschuldigd dat hij God heeft gelasterd om hem uit de weg te ruimen, om zijn bezit naar zich toe te trekken. Izebel, Ahab, instrumenten in de hand van de grote leugenaar en moordenaar. Dat is één voorbeeld. Maar ik moet het zeggen, de hele wereld is vol van het valse getuigenis. Op het werk, op school, op de radio, op de televisie, in de boeken die we lezen. Alles is doortrokken van de leugen. Oorlogen zijn ermee ontketend met het vals getuigenis. Valse getuigenissen hebben moeten dienen om te rechtvaardigen dat miljoenen mensen in de dood werden gedreven. Allemaal vals getuigenis. Niet alleen voor de rechtbank, maar ook in het persoonlijke leven gaat dat vals getuigenis, dat schennende woord, waarbij het feit als zodanig dat jij onwaarheid spreekt, is al erg genoeg. Maar dat is de intentie van het negende gebod, dat jij die leugen spreekt en daarmee de naaste in de ondergang drijft. De naaste naar beneden trekt zijn leven, zijn persoon, zijn hele wezen, dat je dat vernietigt. Daar gaat het om. Daar gaat het niet altijd zo duidelijk om. Man, vrouw, kind, als je keihard liegt tegen je moeder en vader, en hoe meer vals getuigenis geeft, hoe harder je wordt. Hoe ondoordringbaarder het panzer waarachter je je verschuilt. Het een lokt het andere uit. Het ene valse getuigenis drijft het andere voort. En dan daarboven God. Geloof je dat? Dat God, de God der waarheid, alle dingen weet, alle dingen ziet. En dat er een ogenblik komt dat wij voor hem verantwoording moeten afleggen van alles wat we vals hebben gesproken, gelogen, ja, hebben gedacht. Vals getuigenis bijna aan alle geboden raakt. Doodslag, echtbreuk, diefstal, lastering van de naam, het maken van een beeld, het heeft er allemaal mee te maken. Met de valsheid van het getuigenis. Schemmende woorden. De taal is een gave van God. Net zoals wij in het 7e en in het 8e en in het 6e gebod hebben gehoord van de gaven van God. Maar is het één ding, één gave te noemen, die zo ontzaggelijk geïnfecteerd is, verwoest is door de zonde, dan de gave van het woord, de taal? Waarom is de wereld zo gebrand? Om de taal en het beeld helemaal in te schakelen om het doel te bereiken. Het doel: geen God en geen meester. Ieder doet wat goed is in zijn oog. Hebben wij geen erg in? Kunnen we ook geen erg in hebben? Tenzij we mogen luisteren naar het woord. Dan zie je dat de mens een braakmachine is van leugens en bedrog. Dan merk je dat hij vaak zijn woorden gebruikt, misbruikt, om de waarheid achterwege te houden. Heel die waanwereld waarin het gaat om geld, om eigen begeerte, is gebaseerd op leugen, op vals getuigenis. Echt waar. Ik teken het misschien naar jullie bevatting een beetje erg negatief. Maar dat doe ik expres. Omdat wij zo negatief zijn, kan ik niet anders dan het zo scherp mogelijk te stellen. Schennende woorden waarmee we elkaar, de naast, man, vrouw, ouders, kinderen, elkaar vals voorlichten, vals getuigenis afleggen. Op alle terreinen grijpt die satanische macht om zich. weinig, voor zover ik me herinneren kan, zo dit gebod gelezen dat ik moest zuchten, verzoen, bezwaren, schuld. Als je nou alles in je leven is terugkrijgt, wat je bewust of onbewust hebt gedaan, hoe je elkaar hebt misleid, een rat voor de ogen gedraaid, daarbij de vaste wetenschap, want God zal ieder ding in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Het gaat er niet altijd zo grof naartoe. Maar ik heb al eerder gezegd en gezien dat we op een christelijke manier elkaar kunnen vermoorden, vernietigen, door ons vals getuigenis, door onze valse beeldvorming, door een gebaar, een gezichtsuitdrukking, waarmee en waardoor we de ander onderuit kunnen gaan. En ieder die in de praktijk van het leven staat, werkt, heb je het niet ontdekt waar de jaloezie toe drijft naar het valse getuigenis? Om op een heel geraffineerde manier de ander beentje te lichten, de ander zijn betekenis uit te hollen. En daar hebben wij een heel arsenaal van wapenen, van woorden voor ter onze beschikking. Mannen en vrouwen, jongen en meisje, wat heeft het vals getuigenis toch kapot gemaakt? Wat heeft het toch verwoest in het leven? Hoe kan een mens op een christelijke manier per dag een kleine dosis vergif in de levensbeker van de ander laten druppelen, zodat die langzaam kapot gaat? Daar geen mes aan te pas komt, geen rattenkruid, maar kapot door het valse, het woord, met een glimlach misschien uitgesproken, maar dat komt uit die poel van verderf. Zelfs met het gelijk aan je eigen kant, en dat je toch bezig bent aan dat valse getuigenis. Oh, ik zei, je hebt me al heel wat keren overdacht, maar steeds opnieuw, waar het de Heere behaagt om je er even bij te bepalen, daar zie je een afgrond, zo diep. Daar zie je een wereld, zo zwart. Daar zie je een eigen leven, zo vergiftigd door het valse getuigenis. Daar zie je de ontbinding van maatschappij en kerk en huwelijk en gezin als vrucht van die valsheid. Daar zie je jezelf. dan kun je je hoofd niet meer optillen. Geestelijk. Nee, dan zie je zo duidelijk. Het is alsof de hele schuld van de hele wereld in jouw hart zit. Al is het misschien in het klein, want jij bent geen wereldbeheerser en geen machtige van deze eeuw. Je bent maar een gewoon iemand en toch zie je het in je eigen alles. Schendende woorden. Ja, maar de waarheid mag gezegd worden, zeggen we dan. Oh. Ja. Ja, de waarheid mag gezegd worden. Daar heb ik ook wel over gedacht. En ik heb gevoeld dat het ook waar is. De waarheid mag gezegd worden. Maar hoe? Hoe? Waarom zeg ik de waarheid? Om Gods wil? Om het heil van mijn naaste? Om mijn zielendaligheid? Is dat werkelijk de drijfveer? Om de waarheid te zeggen? Of zeg ik de waarheid om mezelf van de ander te ontdoen, om de ander buiten de deur te zetten? Ik geloof dat wij met ons waarheid zeggen vaak nog niet anders doen dan vals bezig zijn. O, die schennende handen, woorden bedoel ik, waar de psalmen vol van zijn en de profeten. Getuigt men vals tot mijn ondergang. Die valse getuigenissen voor de rechtbanken, mijn eed. O, zo vals. Het is in geen woorden te vatten. En dat alles is gekomen op een dieptepunt. Op aarde, zo mag je eigenlijk niet praten in het openbaar. Want gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de menselijke kinderen. Maar nou spreek ik even, niet in een onverschillige zin, om tegelijker maar vanuit te gaan tot ontlasting van mijn eigen geweten. De hele wereld die is zo slecht en de hele wereld die doet dat en die hebben nog wel ergere dingen gedaan. Daarom zeg ik het niet. Wat wil ik zeggen? Wel, er is één zaak, die kunnen we niet vergeten. Alle mensen zijn zondaar. De ene zondaar breekt de andere zondaar. Kijk, daar is meest niet goed gekeurd. Absoluut niet. Maar het is wel zo, het speelt zich af onder één groot stel zondaars. Die schennende woorden, die lastertaal. Maar nou komt het woord. Let op hoor. Het woord. Je zou het wel 100 keer willen roepen. Het woord. Het vlees geworden woord. Wat hebben wij al beloofd? Aan elkaar? En aan onszelf? Wat voor woorden hebben wij gebruikt van eeuwige trouw en liefde? God heeft ook wat gezegd. Het is niet om te zeggen, want als ik zeg miljarden jaren geleden, dan is het nog niks. Hij heeft wat gezegd van eeuwigheid. Hij heeft raad gehouden. En in die raad heeft God besloten dat niet het vals getuigenis, de leugen, maar de waarheid zal triomferen. Dat het duistere rijk van de zonde beschaamd zal worden. God is niet vergeten. Zoals wij. God is erbij gebleven. En God heeft, zodra die gevallen mensen daar stonden, door hem geroepen, heeft hij zijn waarheid bekendgemaakt. Hij zal zijn waarheid nimmer krijgen, maar eeuwig zijn verbond gedenken. God heeft beloofd de waarheid. En dat woord dat God van alle eeuwigheid gesproken heeft, dat is in de volheid des tijds vlees geworden. Zichtbaar geworden. Toen is die waarheid in concrete vorm, geheel reëel, is gekomen op de aarde, in Bethlehemstal. Zo is zijn waarheid ons gebleken. Dat God geen man is dat hij liegen zou, of een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? In zijn leven kwam de waarheid uit. Van de kribbe tot het kruis. Waarheid. Woorden der waarheid kwamen over zijn lippen. In zijn mond is geen bedrog of onrecht gevonden. Nooit. Nu wordt het valse getuigenis levend door het gebod. Ja, het is niet de schuld van het gebod, maar het is mijn schuld. Maar de zonde is levend geworden door het gebod. God zegt de waarheid, niks anders dan de waarheid. Daar komt die verloren mens in opstand. Het prikkelt hem, het daagt hem uit. Omdat hij niet deugt. Anders zou hij er alleen maar blij mee zijn. Dan zou hij zeggen, Heere, daarbij leef ik bij de waarheid. Maar hij leeft niet bij de waarheid. En de kerk leefde ook niet bij de waarheid. En nou komt die opperste waarheid. Ze hebben vaak geloerd, geluisterd naar alles wat hij deed om hem te betrappen op één leugentje. En ze konden niet. Toen werd de zonde nog levendiger, al dachten ze zelf dat het hun heiligheid was. Hun wetsgetrouwheid. Maar dat was het niet. Oordeelt ook onze wet, zei Nicodemus. Oordeelt ook onze wet iemand die ze niet gehoord heeft? Dat deden ze met Jezus wel. Dan zie je dat dieptepunt, het allerergste wat gebeuren kan. Nu is er eindelijk één punt, één persoon in de geschiedenis van eeuwigheid tot eeuwigheid, hier in de tijd, die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En alle mensen worden wakker. En de kerkmensen spitsen de oren. En de hoge priesters en de overpriesters en de ouderlingen, zij houden samen raad hoe ze hem doden mochten. Want de waarheid is onverdraaglijk. Kerkmensen noemen het wel zo gauw hun motto, de waarheid zal zegevieren. En niets dan de waarheid, maar de meesten hebben nog nooit hun handen gebrand. Die hebben nog niet voor God erkend. Ik ben de leugen. Hoe goed bedoeld ook. In de volheid des tijds krijgen wij het bewijs hoe erg het is. Het vlees geworden wordt de waarheid. Hij wordt veracht. En wij hebben hem niet geacht. Je hebt het gehoord uit Marcus. Op de vergadering waar Jezus, de rechtszitting waar hij terecht stond. Allerlei mensen hebben ze ingehuurd op het laatste moment. Jammer dat ze niet wat meer en beter zich hebben kunnen voorbereiden op dit proces. Het ging ook allemaal zo overrompelend snel. En daarom hebben ze hier en daar een greep gedaan. Onder de leugenaar en gezegd, kom, we hebben Jezus van Nazareth. Nou moet het gebeuren. En die mensen staan daar maar wat te liegen, valse getuigenissen uit te strooien. Voor de Heer Jezus is het niet eens de moeite waard om erop in te gaan. Ten slotte komen er een paar mensen van die valse getuigen die zeggen, wij hebben hem horen zeggen, breek deze tempel die met handen gebouwd is af en ik zal hem zonder handen in 3 dagen weer opbouwen. Had Jezus in ons zo niet gezegd, ze maken er wat bij, maar het is ook vals getuigenis. Er wat bij maken is ook vals getuigenis. Er wat aflaten is ook vals getuigenis. Het gaat niet. En dan komt de hoge priester met zijn getuigenis. Kijk eens hoe ernstig dat hij het neemt. Wat denken jullie? Het is misschien de moeite om erover te denken. Zou die het echt serieus gemeend hebben? Kan best. Wij denken natuurlijk gelijk aan een huichelaar. Dat weet je niet. Hij klopt gelijk in. Hij zegt: ik bezweer. Nou wordt het juridisch hoor. Ik bezweer bij de levende God. Bent u de Zoon van God, de Zoon van de levende God, de Christus? Ja of nee? Ja, zegt Jezus, dat ben ik. De hoge priester die pakt zijn gewaad en scheurt het in. Heel verbaasd, heel verplekkerd, onder dat vals getuigenis. Je hebt zo'n godslastering gehoord, wat denkt u? Hij heeft zichzelf een God gelijk gemaakt, en wij allen zeiden, hij is des doods schuld. Maar hij sprak de waarheid. Hij is niet om zijn vals getuigenis veroordeeld. Dan zou hij onze middelaar, onze zaligmaker, nooit hebben kunnen zijn. Hij sprak de waarheid. Geliefde gemeente, denk je, dat is nou deze in. Ja, we kunnen het ons niet indenken. Daar staat de waarheid. En wij lage sujet oplichter, leugenaar, die God naar de kroon hebben gestoken en zijn eigen zoon hebben verworpen. die eigenlijk voor eeuwig voor gek gezet moeten worden. Wij. Zoals een valse leugenaar verdient dat hij uitgeschakeld wordt. Hij die anderen probeert uit te schakelen, moet zelf uitgeschakeld worden. Dat is naar de wet. Als je nou een ogenblik in het licht van de zon, der gerechtigheid, de wet des geestes des levens, ziet, een klein beetje, wie je bent, raak je dan niet in de war? Voel je dan niet iets, geloof je niet iets van die walging van jezelf? Maar ook van dat ons diep rakende gebeuren, daar staat hij op dat plaatsje van die gifmenger. Dat vlees geworden woord. Daar staat hij. Hij gaat daar staan. En hij laat, hij die de waarheid zelf is, hij laat het op hem aankomen. Hij die kon zeggen, indien ik de waarheid gesproken heb, waarom slaan jullie mij? Ik heb niets in het verborgen gedaan, niet stiekem, zoals mij. Maar ik heb openlijk op de straat en in de synagoge geleerd. Waarom? O, het betaamde hem, die overste leidsman door lijden te heiligen. Er staat. En wij, ja dat zeg ik, moet je goed begrijpen hoor, in de eerste plaats, niet van een ander met ons schijnheilige gezicht, met onze ernstige uitdrukking in onze ogen, met onze waarheidsliefde en noem maar op en noem maar op. Je kan het zo mooi maken als je zelf wil. Die staan daarbij, ja, ja. Hij moet sterven. Wij moesten eigenlijk toegetakeld worden, gebrandmerkt voor eeuwig als zulke valse mensen. Nu komt hij. Wat doe je met zo'n mens die vals getuigt? Wat doe je met een eerover van God, met een kind van de duivel, met een Belialsman? We hebben het gezongen. Men jagen een twist en onrust stoker, totdat hij uit elk oog verdwijnt. Weg. Dat moet ermee gebeuren. Want een lasteraar, een leugenspreker, zal nooit op aard bevestigd zijn. Daar staat nou die man van. Daar gooien ze een doek om zijn hoofd en ze slaan hem in zijn gezicht. Daar geven ze hem kinderbakslagen en bespotten ze hem. Alle waardigheid wordt van hem afgeslagen. Profeteer nou eens. Je kan toch zo goede getuigenissen afleggen. Je bent de Christus, de Messias, de Zoon van God. Nou, wie heeft je nou geslagen? Dat weet je niet, hè? Een dun doekje voor je gezicht en je weet niks meer. Hij zegt niets. Maar achter die doek moet je toch indenken dat gezegend gelaat vol met bloed en plek, blauw plek, alsof die het grootste liefbeest was dat ooit op de wereld heeft geleefd. Dat gaat door jouw begrip te boven. Want dat hebben wij niet. En nou staat hij daar. En de een slaapt nog harder dan de ander. En er gebeurt niks. Er stort geen toren in om die valse mensen te verpletteren. Er komt geen bliksemstraal van de hemel om ze weg te varen. Er gebeurt niks. Waarom gebeurt er niks? Omdat alles gebeurt. Gericht. Waarom doet God niks terug? Omdat de smadingen die waarmee ze God hebben gesmaad zijn op hem gevallen. De smaad en het vergif waarmee we onze naasten hebben trachten te vernietigen of vernietigen. De straf is op hem gevallen. Nou kan het niet anders. Gemeente, totdat hij uit elk oog verdwijnt. En dan is het donker, stikdonker, voor de lasteraar, maar de Zoon van God. En dan roept hij, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Totdat hij uit elk oog verdwijnt. God kijkt niet meer naar hem om en de mensen. Dat vlees geworden woord. Die last toch die ik gemaakt heb. Die jammerlijke lengte. Van de kleinste leugen tot de grootste leugen, want het komt allemaal uit dezelfde wortel. Totdat hij uit elk oog verdwijnt. Wat is dat vreselijk? Is er een smart zo altijd, maar nou ja, zo rekent God af met lasteraars. Als hij iets ervan wil zien, hoe erg het is, welke straf we verdiend hebben vanwege onze valse tong, vanwege onze roddeltraatjes en alles noem maar op, hè, dan moet je op Golgotha zingen. Daar zie je de straf die ons tevreden aanbrengt. Was op hem. Dat kun je niet dragen hoor, als wij dat echt op waarde, naar de rechte waarde zouden aanschouwen, dan zou je gelijk sterven. Sterven. Wat dat geweest is, dat heiligheid. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het plaatsje van de misdadiger door hem ingenomen. Het vlees geworden woord. Maar dat vlees geworden woord heeft het in orde gemaakt. De lasteraar is dood. De valse getuige heeft de adem uitgeblazen. De valse getuige is geslaagd, gegeten, met doornen gekroond, totdat hij de geest gaf aan het hout der vervloeking. Zo heeft God die mens der zon door toerekening aan hem aan het midden weggedaan. Definitief. Wat blijft over? Een helend woord. Een helend woord. Wie is weg? Hij keert zich herwaarts. Wie voelt zich schuldig? Wie gelooft het dat hij schuldig is? Ook aan dit gebod. Hij komen tot hem. Wie is er een leugenaar die niet langer achter het masker kan blijven gaan, die geen raad meer weet? Komt tevoorschijn. Vroeg of laat moest je toch tevoorschijn komen. Want er is een dag dat al wat verborgen is aan het licht zal komen. Durf je het te wagen? Zou je daarop af durven wachten? Dat God mijn en jouw werk in het gericht brengt en vonnis spreekt? Het hevende woord, dat zeg ik voor u. O, dat is nou het evangelie. De grote ruil. Dat is de vreugde der wet. Ik heb bij ene held voor Israël hulp geschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitgehoord. Dat is de enige mogelijkheid. Jezus Christus. Hij is een verzoening voor onze zonde. Als ons hart ons veroordeelt, hij is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Zie je, daar wil dat negende gebod ons heen brengen, bij die christen. Om in hem gewassen, in hem nieuw te worden, dood en leven. En om uit die waarheid te gaan leven. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat dan? Efeze 4, heb je het goed, spreekt de waarheid voor ieder met zijn naam. Daar komt de Heilige Geest. De schuld is uit het boek gedaan. Voor een iegelijk die in hem gelooft. Nou bindt die Heilige Geest van Christus de strijd aan tegen de leugen in mijn leven. Hij doet mij buigen voor hem. Hij jaagt mij uit mijn schuilhoek. Hij zegt alle bitterheid, alle lastering, alle vuils. Spreken uit uw mond, worden van u geweerd. Daar wordt hij nou een arm mens. Een hulpbehoevend mens. Help mij, Heer. Ik ga verkeerd. Help mij. Graag uw spoor, mijn spoor. Mijn voeten in uw spoor. Dat ik niet voortga in de mening dat ik u en de naaste kan bedriegen en beliegen, bekletten. Help mij, Heer. En daar zie ik dit. Vandaag die, morgen die, ergens in de hoek. En je hoort het gezegd. In de auto of op de fabriek, zo onverwacht. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zon. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Hier is de leugen. Maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daad. Daar is het helende woord. Hij neemt die gunstig weg. Er is verzoening. Er is reden te midden van de ontdekking, voor de vreugde der wet. Vader zegt, gij mijn kind, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Amen.